Gemeente en gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee M. Godriaan uit Ede. En de collecten zijn, de eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerkvoordij. Aan de uitgang is de collecte ook voor de kerkvoordij. Zondag 28 mei hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur, kandidaat Gea van Ginkel uit Maartensdijk in gebouw Stjavelin aan de Krijgerstraat. 'S Avonds om 7 uur hoopt dominee M. Godriaan uit Ede ook voor te gaan, maar dan hier in de Westerkerk. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en vanmorgen is er geen voorzang.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 24 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Psalm 24, vers 4 en vers 5. Gemeente, doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En we doen dat met de geloofsbelijdenis van Nicea. En zingen wij daarna Psalm 8, het vijfde vers. Gij deed hem wel een weinig tijd beneden het Engelenheer een rang en plaats bekleden. Psalm 8, vers 5. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees is geworden van de Heilige Geest, uit de Maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En ten derde dagen opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonde, verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Gemeente, openen wij vanmorgen de schrift in het Nieuwe Testament. Allereerst in het boek van de Handelingen. Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. Handelingen 1, vers 4 tot en met 11. En vervolgens uit de brief aan de Hebreeën, Hebreeën 9, vers 19 tot en met 24. Hebreeën 9, vers 19 tot en met 24. Maar eerst nu Handelingen 1, vers 4 en volgende. En als zij met hem vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En alzo zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heenvoer, zie twee mannen stonden bij hen in witte kleding, welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal alzo komen, gelijk gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. Tot zover de schriftlezing uit Handelingen 1. Nu Hebreeën 9, vers 19 tot en met 24. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed van het testament, het welk God aan u heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God, voor ons. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen, laten wij nu samen bidden. Heere, grote en heerlijke God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wanneer wij op deze stralende zondagmorgen hier samen mogen zijn rondom uw geopende woord, zeggen wij uw grote naam daarvoor ootmoedig dank. U geeft ons niet alleen, Heere, van zondag tot zondag de verkondiging van uw woorden, bediening der verzoening. Bij bepaalde gelegenheden wilt u ons ook midden in de week samen roepen rondom uw woord. En dat is ook op deze dag, op deze hemelvaartsdag, waarop wij gedenken dat u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, hebt opgenomen in uw heerlijkheid, met eer en heerlijkheid gekroond hebt. Op de tijd die door u daarvoor bestemd was, is uw Zoon, de Heer Jezus Christus, gegaan naar de Olijfberg met zijn discipelen. En vandaar is hij opgenomen in uw heerlijkheid. En wij bidden van u, Heere, wanneer wij dat mogen gedenken op deze donderdagmorgen, wilt u dan de Heilige Geest aan ons schenken, de Geest van Pinksteren. Want Heere, wij hebben heel eenvoudig voor u te beleiden, wie van ons zou er zijn die zonder de leiding van de Heilige Geest zou verstaan wat het betekent dat de Heer Jezus Christus ten hemel gevaren is. Wie van ons als ouderen en jongeren verstaat dat? Wanneer uw Heilige Geest niet in ons midden is om ons te leiden en ons deze dingen te doen verstaan. Heer, het is voor ons vaak niet zo gemakkelijk om te verstaan wat het betekent en welk heil er door gewerkt wordt. Dit grote gebeuren van de hemelvaart van uw Zoon. En daarom te meer wenden wij ons tot u in het gebed en bidden wij van u. Wilt u ons in genade aanzien, Heere? En wilt u geven dat de Heilige Geest onze harten zal openen voor uw woord? En we denken dan ook aan de harten van de jongens en meisjes. Wilt u geven dat ook hun jonge harten geopend worden en zij iets mogen verstaan van het wondere geheim van uw werk? En zij straks ook iets mogen meedragen wanneer de dienst aan het eind gekomen is van wat u vanmorgen verkondigd wilt hebben. Heere, wij bidden van u, wees in ons midden met uw barmhartigheid. En leid ons zo dat wij door de Heilige Geest zullen zoeken de dingen die boven zijn. Heere, wij zijn mensen die hier op aarde een aantal jaren uit uw hand ontvangen. En u geeft ons het leven tot de dag dat de tijd van ons leven vol is. Maar wij zijn hier op de aarde om hier onze taak te vervullen, maar ook om te zoeken de dingen die boven zijn waar u bent, o Heere Jezus Christus. Want nadat u als de grote hoge priester het offer van uw leven hebt gebracht, bent u met het bloed van uzelf ingegaan in het hemelse heiligdom. Zoals Aaron en de andere hoge priesters ingingen in het aardse gebouw, het aardse huis van u, de tempel, de tabernakel. Zo is uw Zoon ingegaan om daar te bidden voor uw aangezicht, te zitten aan uw rechterhand. Want door hem wilt u de volkeren der aarde regeren. Ook Heere, wanneer er allerlei gebeurtenissen zijn in het wereldgebeuren die wij niet verstaan kunnen. En we denken dan aan alle geweld. Wij denken ook aan wat enkele dagen geleden in Engeland gebeurde. En er is zoveel, Heere, wat erop schijnt te wijzen dat allerlei machten deze wereld regeren, maar niet hij die aan uw rechterhand is. Om dat te zien moeten onze ogen geopend worden. Heere, wij bidden van u, wanneer u dan aan de rechterhand van uw Vader zit, en wanneer u dan daar uw kerk bewaart en vergadert, wilt u dan uw werk ook vandaag in ons midden hier in Vriezenveen doen voortgaan? Wilt u harten van ouderen en van jongeren aanraken, Heere, opdat wij gedrongen worden ons tot u te begeven, geleid worden door de Heilige Geest op de weg tot u, en wij onze ogen verwachtend en hopend hebben opgericht tot u die in de hemel bent. Heere, leid ons, want wanneer u niet in ons midden bent, zal er van dat alles niets bij ons gevonden worden. Want wij, Heere, wij hebben voor u te belijden dat wij van onszelf deze dingen niet zoeken, maar dat wij van onszelf vol zijn van dag tot dag met de dingen van deze wereld, van de aarde. En daarom bidden we u om de kracht van uw machtige rechterarm, de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest. Doe ons verstaan waartoe u uw Zoon met eer en heerlijkheid hebt bekleed, opdat wij, Heere, grote gedachten zullen hebben wanneer we straks de kerk uitgaan. Grote gedachten zullen hebben van de Heere Jezus Christus en van zijn heerlijkheid. En dat wij mogen ontdekken voor het eerst of opnieuw dat er in hem een volheid van leven en van zaligheid is. Heere, kom ons te hulp en zegen ons. Wilt u de werken van de boze verbreken? Hij vindt het goed wanneer we in uw huis zijn, ook op een hemelvaartsdag. Als we maar niet groot denken van u en klein van onszelf. Daarom bidden wij van u, Heere, breek zijn werk. En laat uw werk in ons midden gezien worden bij ouderen en bij jongeren. Ontferm u over ons allen. U weet hoe wij vanmorgen hier gekomen zijn en onze plaats hebben ingenomen. Heere, wij bidden van u. Laat in grondeloze barmhartigheid uw werk voortgaan vinden hier En overal waar op deze dag de schriften geopend worden en de verkondiging van uw woord uitgaat. Geef dat onze ogen geopend zijn voor onszelf, opdat we ons verontmoedigen voor u. Maar dat onze ogen ook geopend zijn voor u, de God van alle genade in Christus en door de Heilige Geest. Heren, wij leggen onze gebeden voor u neer. En wij hebben daarbij niets in onszelf om op te pleiten. Maar wij bidden van u, denk aan het werk van uw lieve Zoon. En wilt u om zijnentwil ons nabij zijn en ons zegenen met tijdelijke en eeuwige zegeningen in hem. In de vergeving van al onze zonden. Om zijnentwil, om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gave te geven, zoals bekendgemaakt, nogmaals hartelijk aanbevolen. En wij zingen met elkaar uit Psalm 47, het derde en het vierde vers. Psalm 47, vers 3, God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. En ook het vierde vers, zing des hoogste eer, opdat ieder leer hoe hij heerst alom over het heidendom. Psalm 47, het derde en het vierde vers. Gemeente, de tekst voor de prediking is Hebreeën 9, vers 24. Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Dat is een tegenbeeld van het ware. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Gemeente, hoe zit het nu eigenlijk? Wanneer je je oor wat te luisteren legt, ook op het kerkelijk erf, en je hoort wat er zoal gezegd wordt wanneer het gaat over de hemelvaart van de Heer Jezus en de betekenis daarvan, dan kun je van de ene kant horen: vergeet juist met de hemelvaart de aarde niet. Een krantenkop die ik alweer een aantal jaren geleden ergens las. En dat is dus een waarschuwing om juist ook rondom het hemelvaartsgebeuren niet te veel omhoog te zien, maar vooral ook op de aarde te letten, waar wij een plaats hebben van God, een taak die wij krijgen. Dat is de ene kant. Tegelijkertijd kun je van een heel andere kant weer horen dat mensen zeggen: we zijn met de hemelvaartsdag, ook met de hemelvaartsdag, zo geneigd om helemaal vast te zitten in al het aardse, dat we eigenlijk, al is het dan hemelvaartsdag, nauwelijks of niet omhoog zien waar Christus is. Hoe zit het? Ook als het over deze dingen gaat, kunnen we ons door niemand en niets beter laten onderwijzen dan door het woord van God, door de schrift. Waarbij toch vanmorgen direct de vraag bij mij boven komt: zou nou werkelijk het gevaar voor ons zo groot zijn dat we veel te veel op de hemel letten, dat we de aarde helemaal uit het oog verliezen? Zou dat gevaar voor ons vandaag zo groot zijn dat we te veel met de hemelse dingen bezig zijn en te weinig met de aardse? Natuurlijk is het waar, gemeente, dat het hemelvaartsevangelie, zoals we dat bijvoorbeeld in Handelingen 1 lezen, ons de discipelen laat zien wanneer zij op weg zijn naar de Olijfberg met in hun midden hun meester, de Heer Jezus Christus. En we kennen de vraag die op die dag door de discipelen aan de Heer Jezus gesteld wordt: zult u in deze dagen aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Ze denken bij dat koninkrijk van God vooral dan toch aan het koninkrijk dat hier van deze wereld is. Ja, weliswaar het koninkrijk van God, maar dat dan toch hier op aarde gestalte krijgt. Een zaak is van Israël onder de volkeren hier. En ook de jongens en meisjes die vanmorgen in de kerk zijn, die weten wat er gebeurt op die donderdag. Engelen die neerdalen vanuit de hemel tot in het midden van de discipelen. En die zeggen dat Jezus, die opgenomen wordt, die ten hemel vaart op de wolken, dat hij zo op de wolken zal wederkomen op de grote dag van de Heer, de dag van zijn glorie, van zijn eer. En natuurlijk is het niet verkeerd om te kijken naar de Olijfberg, naar wat daar gebeurt in het midden van de discipelen. En te horen naar wat tot hen gezegd wordt, met name ook door de engelen, ook over de wederkomst van de Heer Jezus. En toch, gemeente, we zouden al met al vanmorgen het voornaamste wel voorbij gaan als we niet vooral zouden letten op hem die ingaat in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, zoals het in onze tekst wordt aangeduid. Het hemelse heiligdom. De schrijver van de Hebreeënbrief richt alle aandacht op hem. Op hem die de weg gaat van de aarde tot voor de recht, tot aan de rechterhand van zijn vader, en die daar zit in heerlijkheid. En als de schrijver van deze brief dat doet, dan past dat helemaal in de lijn, in de grote lijn van zijn brief. Want waarover gaat het nu in deze brief? Beter gezegd, over wie gaat het dan? Het gaat hier over de grote en de getrouwe hoge priester Jezus Christus en zijn werk. En wanneer je zo deze brief wat volgt, de hoofdlijn van deze brief wat volgt, en dat kan heel erg de moeite zijn, ook rond de Hemelvaartsdag, dan krijg je toch de stellige indruk dat de schrijver van deze brief niet uitgedacht en niet uitgesproken komt als het gaat over hem, over Christus. Want het gemeente, het is ook op deze Hemelvaartsdag om jaloers op te zijn, zoals de schrijver van deze brief vol is van Christus en van zijn werk. We zouden dat elkaar vandaag wel boven alles mogen toewensen. Wat een heerlijkheid deze man toch ziet in Christus. Is dat niet om jaloers op te zijn? Een eenvoudige vraag op deze morgen. En hoe hij er zich dan ook toe gedrongen voelt met alles wat in hem is aangegord door de Heilige Geest om hem te verkondigen en hem voor ogen te stellen in zijn heerlijkheid. De christenen aan wie hij deze brief schrijft zijn in groot geestelijk gevaar. Het zijn christenen en ze hebben in ieder geval velen van hen iets gezien, iets ontdekt van de heerlijkheid van Christus, maar ze dreigen in te zinken in het geestelijk leven. Ze dreigen helemaal te verachteren. En de vraag kan gesteld worden wat er van hen moet terechtkomen. En bewogen en gedreven gaat de schrijver van deze brief dan wijzen op die ene. Had u dat gedacht? Dat als hij hier deze christenen in een geestelijk gevaar voor zich ziet, hij dan gedrongen is om vooral te wijzen op hem, op Christus. De grote hoge priester die geofferd heeft en die dan ingaat in de hemel. En dan zien we in deze brief dat voortdurend de vergelijking gemaakt wordt met de Aaron en met de andere hoge priesters uit het Oude Testament. Zij aan de ene kant en de grote hoge priester van het Nieuwe Testament aan de andere kant. En ik zou vanmorgen de jongens en meisjes die hier zijn in de Westerkerk willen vragen: wat was er nou op de grote verzoendag waar het bovenal over ging? Het grote moment op grote verzoendag. Je weet wel, die heel bijzondere dag, één keer per jaar in Israël. Was dat niet als er geofferd was en als dan de hoge priester met die schaal met het offerbloed binnenging in het heiligdom, in het huis van de Heer, in de tempel of de tabernakel? De mensen hielden als het ware de adem in wanneer dat gebeurde. En wanneer de hoge priester verdween achter het gordijn, achter het voorhangsel, en degene die hem nazagen wisten, nu verschijnt hij op een heel bijzondere manier voor God. En de mensen hielden als het ware de adem in. Want dat betekende dat wat. Op de grote dag, de grote verzoendag, verschijnen voor het aangezicht van God. De gemeente, wij verschijnen vanmorgen hier in de Westerkerk ook voor het aangezicht van God. Maar wat hier op de grote verzoendag gebeurt, is nog veel groter en veel hoger eigenlijk. Wat een bijzonder moment, wat een gebeuren om zo op een heel bijzondere wijze voor het aangezicht van de Heere, de Heilige van Israël, gesteld te worden. Nooit zou iemand het wagen om het Heilige der Heiligen binnen te gaan. Wat zou er gebeuren, dacht jij? Als iemand zomaar het Heilige der Heiligen zou binnengaan, zou binnenlopen, je zou ogenblikkelijk sterven vanwege de heiligheid van God. Maar hoe zal het dan gaan met de hoge priester? Nou, de hoge priester, de Hebreeënbrief stelt dan, naast al die hoge priesters uit het Oude Testament, Aaron en al die anderen na hem, die met de grote verzoendag het heiligdom binnengingen, de andere hoge priester. En de Hebreeënbrief maakt dan duidelijk, hij heeft ook geofferd. Ja, zegt iemand, maar het is vandaag Hemelvaartsdag en geen Goede Vrijdag. Jawel, gemeente, maar bezien vanuit de Hebreeënbrief kunnen wij Hemelvaart nooit verstaan zonder Goede Vrijdag. Hij offerde zichzelf op Goede Vrijdag. En het hoofd buigende gaf hij de geest. En waar bleef hij dan met het offer? Met het bloed? Nou, net als in het Oude Testament ging hij binnen in het heiligdom met zijn bloed. En dat is Hemelvaartsdag. Hij verscheen voor God. Maar dan niet in de tempel in Jeruzalem, niet achter het voorhangsel, dat trouwens met Goede Vrijdag gescheurd was. Maar hij verschijnt in het heiligdom dat niet met handen gemaakt is, maar dat eeuwig is en dat in de hemel is. Het is bij hem allemaal nog heel anders en nog veel groter en nog veel voller van majesteit en van heerlijkheid en wonderlijk dan bij de aardse hoge priester. De schrijver is er vol van. Hij kan er niet over zwijgen in deze brief als het gaat over Christus. En ik vraag me eigenlijk vanmorgen af, gemeente, zal de schrijver van deze brief bij wijze van spreken ook vanmorgen onder ons mensen willen meenemen naar hem, in beweging willen brengen naar hem die nu aan de rechterhand van zijn vader is. Wat dacht u? Onze tekst zegt dan, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, maar in de hemelen. En hier hebt u het dan alweer, dat naast elkaar gesteld worden van al die hoge priesters uit het Oude Testament. En Christus daartegenover, de grote hoge priester die offert met zijn eigen bloed en met zijn eigen leven. Hij ging niet binnen in een heiligdom dat wij met onze handen hebben gemaakt. Niet in de tempel in Jeruzalem. Die tempel was een bouwwerk van onze handen. Die stenen waren op elkaar gelegd door de handen van mensen. En wat door onze handen gemaakt is, dat is vergankelijk. Dat is voorbijgaand. En dat is ook gebleken met de tempel in Jeruzalem. Daar vind je vandaag niets meer van terug en die hoeft ook niet herbouwd te worden. Laat u dat niet aanpraten dat dat nodig zou zijn, want dat is helemaal niet nodig. Het is goed om te bedenken, gemeente, ook met Hemelvaartsdag, dat het werk van onze handen geen stand houdt. Je kunt er veel van verwachten. Je kunt er jezelf op beroemen, maar het houdt geen stand. En het brengt ons geen redding. Wij hoeven ons niets te verbeelden. En wij hoeven niet te steunen op het werk van onze handen. Zeker niet wanneer het gaat over onze eeuwige toekomst. Een opa, een grootvader in Amerika had een heel grote fabriek van landbouwmachines. En op een zekere dag stond hij met een van zijn kleinkinderen voor die ontzaglijk grote fabriek. En zijn kleinzoon zei, opa, wat een megafabriek. Jongen, zei zijn opa, en hij legde zijn hand op de schouder van dat kind. Er blijft van dit alles niets en helemaal niets over. Maar Jezus is niet ingegaan in een heiligdom dat met handen gemaakt is. Tijdelijk. Vergankelijk. Ja, maar zegt een van de jongens en meisjes, Jezus is toch wel in de tempel geweest toen hij op aarde was? Jawel. Maar niet meer nadat hij op Golgotha het offer van zijn leven gebracht had. Want hij droeg zijn offer niet daar naar binnen. Maar hij droeg zijn offer binnen in het hemelse heiligdom. En dat aardse heiligdom, die aardse tempel in Jeruzalem, zo wordt dan in de Hebreeënbrief gezegd, is een tegenbeeld van het ware. En dat woord tegenbeeld is misschien voor ons een beetje moeilijk, maar je zou ook mogen lezen, die tempel in Jeruzalem is een heenwijzing naar het eeuwige huis van God in de hemel. Een afschaduwing. Die tempel in Jeruzalem weerspiegelde iets van het hemelse huis waar God eenmaal zal zijn in zijn vaderhuis met al de zijnen die gekocht zijn door het bloed van Christus. Wel nu, toen de Heer Jezus was weggenomen van zijn discipelen op de Olijfberg, toen ging hij dat andere, dat hemelse heiligdom binnen voor het aangezicht van zijn vader. Ik liet me zo even voor de dienst vertellen dat in Duitsland over de grens, in ieder geval in bepaalde kringen, Hemelvaartsdag vroeger wel genoemd werd Vaderdag. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader, zo heeft hij gezegd. Dat is het feit, het heilsfeit van de hemelvaart. En soms wordt wel gezegd dat de hemelvaart voor ons niet zo'n grote waarde heeft. En daar zit wel iets in natuurlijk. Hemelvaartsdag wordt wel eens het stiefkind onder de christelijke feesten genoemd. En wij hebben soms de gedachte dat het eigenlijke toen al gebeurd was. Goede Vrijdag, Paas. Maar de Hebreeënbrief wil ons vanmorgen uit de dromen helpen wanneer het daarover gaat. Hier wordt gezegd dat de voorloper voor ons is ingegaan. Zo wordt het uitgedrukt in deze brief. Als uw gemeente een begrafenis meemaakt en u mag weten dat degene die begraven wordt in de Heere gestorven is. En u ziet dan de kist dalen in het graf. Dan kun je denken, nu is zij thuisgekomen. Ja, het lichaam wordt begraven. Maar de ziel is thuisgekomen. Ontzaglijk. Dat is wat. Maar dat is dan omdat eeuwen geleden de voorloper is ingegaan om plaats te bereiden, alvast vooruitgegaan is en hij al de zijnen achter zich aan doet gaan. En wat is daar in het hemelse heiligdom alles rein en heilig? Daarin het hemel, in de hemelse tempel, volkomen gewijd aan de eer van God, de eeuwige. In het Oude Testament, gemeente, op de grote verzoendag, zullen de mensen in Israël wel eens gedacht hebben, kan dat? Op het moment dat de hoge priester inging, kan dat? Dat de mens nadert voor het aangezicht van de heilige, van de eeuwige. Wel nu, stel eens even op die donderdagmorgen dat de Heer Jezus opvaart. Stel eens even de vraag, kan dat? Dat de hoge priester daarin gaat in het huis van zijn vader. Nou, wat dacht u? Ja, inderdaad, in het hemelse heiligdom is alles rein en heilig. Maar hij is de rechtvaardige die ingaat en hij draagt het bloed met zich. Daarom kan dat. Kan hij in vrede en in vreugde zijn vader ontmoeten. Want hij komt thuis, hij komt terug bij zijn vader, ten hemel gevaren, thuis bij God. En dat zeg ik nou, ten hemel gevaren. Maar in onze tekst van vanmorgen wordt het iets anders gezegd. Hij is ingegaan om te verschijnen voor God. Zo wordt het hier in onze tekst uitgedrukt. Zou dat vanmorgen soms de kern van de zaak kunnen zijn? Verschenen voor God. Gemeente, u hebt vandaag nog wel wat de tijd, denk ik. U moet eens wat mediteren over de vraag wat dat geweest moet zijn dat de zoon en de vader elkaar bij wijze van spreken in de ogen keken. Toen Jezus terugkwam bij zijn vader. Wat een ontmoeting moet dat geweest zijn. De vader en de zoon die elkaar ontmoeten. Dat hij verschijnt, Jezus, in het midden van duizendmaal duizenden engelen. En dat hij verschijnt in het midden van Abraham, Isaac en Jacob en Jesaja en David en al die andere heiligen die al gestorven zijn voor die tijd. Dat is rijk. Maar dit andere is veel groter. Dat hij verschijnt voor God, voor zijn vader. En dat hij kan zeggen, vader, hier ben ik. In het Oude Testament, gemeente, gebeurde dat in zekere zin ook. Dat de hoge priester naderde voor God en verscheen voor het aangezicht van de Heere. Maar u voelt vanmorgen toch wel aan, er is een groot verschil. Want nooit naderde een hoge priester zoals deze hoge priester nadert en verschijnt voor zijn vaders. Nooit droeg een hoge priester in het Oude Testament zulk offerbloed bij zich als hij op deze dag. Het bloed van zichzelf. Waarvan Petrus zegt dat het kostbaarder is dan goud en zilver. En wie vanmorgen hier in de Westerkerk of thuis meeluisterend iets weet van de rijkdom van dat bloed, zal daar met zijn hart bovenop vallen. Wat is dat waar? Dat het bloed van Christus meer is dan alle goud van de wereld. Jongens en meisjes, geloven jullie het? Dat het bloed van de Heer Jezus van meer waarde is dan alle goud van de wereld. Dat rechtvaardig bloed, wat een hoge priester. Eigenlijk was dat alles in het Oude Testament, heel die offerdienst en alles op grote verzoendag, een afbeelding, een heenwijzing naar wat op deze donderdag gebeurt. En hij verschijnt voor het aangezicht van de heilige God. Maar gemeente, dan zijn we vanmorgen toch zeker wel benieuwd hoe dat gaat. Valt daar iets over te zeggen? Wat gebeurt daar eigenlijk wanneer Christus thuis komt bij zijn vader? Wat gaat hij daar doen? En hoe zal dat er aan toe gaan tussen de vader en hem? Wat gebeurt er dan hierboven, om het zo vanmorgen eens even heel eenvoudig te zeggen? Ik hoop toch wel echt dat u daarna benieuwd bent. En dat uw hart daarop gericht wordt, onder de verkondiging van het woord. Er valt heel wat over te zeggen. Je zou in ieder geval kunnen zeggen dat Christus daar komt om voor al de zijnen in de bres te staan. Het voor hen op te nemen. Om tussen te treden. En daarom als iemand vanmorgen hier in de kerk zegt, ik ben zo straatarm, want ik heb niemand om het voor mij op te nemen bij God, dan wil ik in de verkondiging van het woord wijzen op hem. Hij verschijnt hier om voor mensen, voor zondaren tussen te treden, in de bres te staan, om plaats te gaan bereiden. En verschijnt hij daar voor het aangezicht van zijn vader, dan hoeft hij niet te huiveren en te beven vanwege de heiligheid van het huis van zijn vader en vanwege de heiligheid van zijn vader. Want hij komt, gemeente, niet alleen omdat hij de eeuwige zoon is, maar hij komt ook thuis omdat hij de gehoorzame zoon is, die het offerbloed heeft gegeven. Een jongen of een meisje kan over een aantal weken thuiskomen met een rapport en er niet helemaal gerust op zijn. Dat hij of zij denkt, nou, het is niet zo best, maar ik heb er in het afgelopen jaar ook wel een beetje mijn pet nagegooid. Dat kan. Zulke jongelui zullen er misschien vanmorgen niet in de kerk zijn, maar zulke dingen gebeuren. Loopt u er wel eens mee? Hoe moet ik daar voor God verschijnen? Dat is ook op een hemelvaartsdag een allerbelangrijkste vraag. Voor de heilige, zoals ik ben, o God. Moet hij dan niet zeggen, ga weg van mij? En dat is eeuwig huiveringwekkend, weet u? Als dat uw vraag is en als dat ten diepste de nood van uw leven is, dan moet u letten op het evangelie dat vandaag heen wijst naar hem die is heen gegaan, rechtvaardig, met bloed. Gemeente, wees nou eens eerlijk vanmorgen. Het mag toch op zich al dat hij daar met eer en heerlijkheid door zijn vader ontvangen is. Dat mag ons op zich toch al aangrijpen vanmorgen. Want dat is toch niet zomaar iets dat hij mag thuiskomen bij God. En dat zijn vader hem met eer en heerlijkheid kroont. Bent u daar wel eens blij om geweest? Getroost door geworden? Dat aan Christus eer en heerlijkheid wordt gegeven door zijn vader. Als je hem hebt lief gekregen. Als je zijn verschijning hebt lief gekregen. Dan kan het toch niet anders. Of er is iets van vreugde in dat evangelie. Dat hij met eer werd gekroond. Misschien zegt iemand vanmorgen in de kerk hier wel. Heren, hoe het met mij zal gaan even. Dat wil ik even laten rusten. Maar in ieder geval troost het me al. Dat uw zoon is gekroond met eer en heerlijkheid. Grijpt het ons niet aan. Met vreugde en heerlijkheid ontvangen in het huis van zijn vader. Ik zou bijna heel eenvoudig vanmorgen willen vragen. Gunt u het hem van harte? Dat hij zo mag thuiskomen. Bij zijn vader. Kijkt u eens naar de engelen. Hoe verheugd zij zijn. Jongens en meisjes, letten jullie eens op de engelen. Die van vreugde zingen. Wanneer Jezus thuis komt bij zijn vader. En dan ook wat hij tot zijn discipelen gezegd heeft. Het is u, mijn discipelen. Het is u tot nut. Dat ik heen ga tot mijn vader. Denkt hij alleen aan zichzelf als hij verschijnt voor God? Nee. Bij alles wat Jezus gedaan heeft, bij zijn geboorte, bij Goede Vrijdag, met Pasen, steeds heeft hij gedacht aan zijn kerk. Ook met hemelvaart, het is u nut dat ik heen ga. Heeft hij soms tegen zijn discipelen gezegd, ik zal naar mijn vader gaan. En dan moeten jullie de wereld maar verder regeren. En dan moeten jullie de kerk maar regeren en in stand houden en in bewaren in het wereldgebeuren. En dan moeten jullie maar zorgen dat jullie het heil vasthouden dat ik met Goede Vrijdag en Pasen verworven heb en verdiend heb. Dat is het toch niet? Daar zou ik volstrekt radeloos van worden van zo'n boodschap. Maar hij zegt, het is u nut dat ik heen ga. En hij is de hoge priester zoals hij voor zijn vader verschijnt in heerlijkheid. En de hoge priester verrichtte zijn dienst voor het volk. Denk maar aan Aaron. En aan al die anderen na Aaron. Hij verschijnt toch met zijn bloed voor zijn vader. En hij bidt toch aan de rechterhand van zijn vader. En hij regeert vandaar toch. Hij is de voorloper, zeiden we net tegen elkaar. En als u leest, gemeente, in de Bijbel van de voorloper, dan moet u niet alleen denken aan hem die de eerste is. Maar dan zit daar nog veel meer in die uitdrukking. Voorlopen, dat betekent dat alle die aan hem verbonden worden met hart en ziel. En die zo leeg en zo arm als ze zijn, aan hem worden vastgebonden door woord en Heilige Geest. En ik hoop vurig dat ook vanmorgen oudere jongeren worden vastgebonden aan hem. Ik zou bijna zeggen, waar zijn we voor in de kerk dan daarvoor? Waarvoor meer zijn we in de kerk dan om vastgebonden te worden aan hem met al de nood van ons leven. Met alle nood en dood. Maar degenen die zo aan hem worden vastgebonden, zullen hem volgen. Dat betekent de uitdrukking voorloper. Ze zullen achter hem aankomen die de Vader hem gegeven heeft zoals hij dat zegt. En ook zij zullen daarvoor God verschijnen in zijn huis. En Paulus' gemeente zegt het in de brieven nog een beetje kruwer, krasser, als ik het zo mag zeggen, heerlijker. Dat al de zijnen met hem in de hemel gezet zijn. Want in zekere zin is heel zijn kerk al in de hemel, zegt Paulus. Want hij schrijft dan tot gelovigen die nog hier op de aarde zijn. Wij zijn met hem gezet in de hemel. Ik weet niet, gemeente, of dat nou zo vaak onder ons in onze gesprekken met elkaar aan de orde komt. Ik weet ook niet of daar op de Hemelvaartsdag vandaag nog veel over gesproken wordt in onze gezinnen. Dat degenen die van Jezus zijn, al in de hemel gezet zijn. Of hier nou zo uitgeleefd wordt. Daarvoor wordt het wel verkondigd, in ieder geval ook vanmorgen. Als het gaat over de grote werken van God. Want gemeente, wat schitteren ook met de hemelvaart. De grote werken van de drie enige God. En hoe zal dat verder geweest zijn tussen de Vader en de Zoon, toen ze elkaar ontmoet hebben in de hemel, in dat heilige huis van God? U twijfelt er toch vanmorgen niet aan zeker, dat de Vader met welgevallen op zijn Zoon heeft neergezien. En nog eens met hemelvaart heeft hij laten merken, hij heeft het met Pasen al laten merken, dat het offer van zijn Zoon voor hem genoeg is. En dat hij er tevreden mee is met het offer dat zijn Zoon heeft gebracht. En dat hij daarom ook zijn bidden en zijn pleiten wil horen en verhoren. Als ik verschijn voor God, als de Heilige Geest me aangrijpt en me als het ware neerzet voor het aangezicht van de Heer, en ik hoop van harte, gemeente, dat u dat herkent van onder de prediking van het woord, en dat u ook onder de prediking op bepaalde momenten tot in het diepst van uw hart weet, nou heb ik met God zelf van doen. En met wie anders hebben we vanmorgen van doen dan met de levende God? Ik hoop vurig dat u dat ook weet. Als ik verschijn voor God, dan verschijn ik voor hem zonder verdienste. En dan ben ik vuil vanwege de zonde, arm. En ik weet niet wat u vandaag de Heere te bieden hebt op deze hemelvaartsdag. Maar ik heb geen offer waarmee ik voor God kan bestaan in mijn naderen tot God. Maar Jezus verschijnt als de rechtvaardige. Met zijn bloed verzoenend. Johannes, dat zal u toch wel eens opgevallen zijn, wanneer het in de openbaring gaat over de Heer Jezus Christus. Johannes ziet op een bepaald moment de Heer Jezus Christus als het lam, staande als geslacht. Zo verschijnt hij aan Johannes. Maar hij heeft dan wel een plaats gekregen in de hemel. Voor Gods aangezicht verschenen. En dan denk ik onwillekeurig, gemeente, vanmorgen aan die bekende psalm die we zo graag zingen, psalm 42, over het heigend hert. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Wat een vraag vanmorgen, wanneer? Wat een verlangen in het hart van deze dichter. Heere, doe mij verschijnen voor u in uw huis, uw naam verhogen. Maar die dichter kan ook met al het zijne niet in vrede voor God verschijnen. Dat is onmogelijk. Want dat kan alleen door hem, door de grote hoge priester, de Heer Jezus Christus. Ontdekt uw gemeente op deze donderdagmorgen dat u alleen in vrede voor God kunt verschijnen door hem, zodat uw hart roept om hem en tot hem. Wie staat hier vanmorgen voor onmogelijkheden? Wie zegt dan, o Heere, hoe kan dat bij mij? Hoe is dat mogelijk bij mij? Hoe moet dat? Het is uitgesloten als ik kijk naar mezelf. En dan toch, en nochtans, hier is er één, de voorloper. Jawel, zegt iemand, dat mag waar zijn. En wij mogen vanmorgen gedenken dat hij ten hemel gevaren is en dat hij daar in vreugde voor God is verschenen. Maar daarmee ben ik nog niet gered. Nee, gemeente, ik zeg ook niet, maak u niet druk, want het is Goede Vrijdag geworden. Maak u niet druk, want het is Hemelvaartsdag geworden. Zo zeg ik dat niet. Maar ik zeg wel, hij wordt u verkondigd in al de rijkdom van zijn genade. Hij wordt u voor ogen gesteld. Hij wordt u toch in de prediking van het woord aan het hart gelegd. Bij wie eeuwig heil is en eeuwige vrede gevonden wordt. Die raad met u weet wanneer hij als hoge priester aan de rechterhand van zijn vader zit. Want ik hoef gelukkig niet tegen iemand vanmorgen hier te zeggen, met u weet de Heer Jezus geen raad. Hij weet wel raad met u. Hij weet vanmorgen raad met de grootste zondaar uit Friezeveen. Deze grote hoge priester. Wat is hij geschikt, gemeente, om zalig te maken? Dat is met Hemelvaartsdag gebleken. Dat hij voluit geschikt is om zalig te maken wat verloren is. Nou, als dat u niet aan zijn voeten brengt, als dat u niet doet roepen tot hem, ook op deze dag. Een volkomen zaligmaker. Bent u dan vandaag een arme zondaar aan zijn voeten, wanneer hij een volkomen zaligmaker is? Dat is dan de grote vraag natuurlijk. En dan staat er in onze tekst om nu te verschijnen. Nu. En de schrijver van de brief bedoelt daarmee, nu zijn werk op de aarde is volbracht, helemaal. 40 dagen na zijn opstanding uit de doden. En nu is hij vandaag nog bezig om de wereld te regeren, om zijn kerk te regeren, om plaats te maken voor heel zijn kerk, om te pleiten en tussen te treden, want gemeente, hij rust niet. Dag en nacht is hij bezig om zijn werk te verrichten. Hij rust niet voordat hij zijn werk helemaal heeft afgemaakt. Want zo moet u hem vanmorgen vooral nazien bij zijn hemelvaart. Dat hij niet rust voordat hij zijn werk af heeft. Nu resten ons bij de uitleg van onze tekst nog twee kleine woordjes. Voor ons, zo staat er dan. Nou zegt u, daar hoeft u niet te veel over te zeggen, dat is wel duidelijk en dat is toch eigenlijk ook niet het belangrijkste, dat zijn maar een paar kleine woordjes. Pas op, zij luten niet het hele evangelie van Christus ligt in de persoonlijke voornaamwoorden. Mij, ons, dat is als het ware de toepassing. Vandaar dat we te degen naar moeten kijken vanmorgen. Om voor ons voor het aangezicht van God te verschijnen. Dat wil zeggen voor alle die leren schuilen achter zijn bloed. Die met alle nood en dode toevlucht leren nemen tot de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 7 van deze Hebreeënbrief, vers 25, als het gaat over zijn bidden dag en nacht, dan wordt gezegd waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Nou, dat zijn die ons uit onze tekst. Degene die door hem tot God gaan. Die geen andere weg meer hebben om tot God te gaan. Die met al hun eigen offers niet meer voor God kunnen verschijnen. En die daarom als enige weg overhouden om door hem tot God te gaan. Voor ons. Voor al degenen die zijn verschijning lief krijgen. En dan om alle dingen te doen tot eeuwig behoud van zijn kerk. Bidden, pleiten, regeren, plaatsmaken, oprapen als ik val en struikel 1000 keer, tussentreden, vader, ik bid u voor hem of voor haar. Alle dingen te doen die voor ons gedaan moeten worden. En dat is wat, gemeente. Want er moet wat gedaan worden om een zondaar zalig te maken. Gaat u dat al meer ontdekken in uw leven? Maar dat doet hij, Christus. Mag ik het proberen wat kort en bondig te zeggen vanmorgen? Als hij voor ons gestorven is op Golgotha, dan leeft hij vandaag ook voor ons. Om te bidden en te bewaren. Als de voorspreker, de advocaat in de hemel. Vader, ik bid u voor ons. De hoge priester in Israël droeg het volk van Israël op zijn hart. Dag aan dag. Nou, dat is allemaal mooi, zegt iemand. Maar ik vind zulke uitdrukkingen in de Bijbel als voor ons toch vaak niet zo makkelijk. Wat bedoelt u? Wordt u daar misschien een beetje onrustig van als dat in de Bijbel staat, omdat u beseft, dan is het ook voor mij de vraag, is dat ook voor mij persoonlijk? En dan kan het misschien zijn dat u een beetje onrustig wordt met die vraag. Ik weet trouwens niet, gemeente, of het nou zo erg is. Wanneer ook vanmorgen mensen onrustig worden, jongeren onrustig worden met die vraag. Heren, is het ook voor mij? Deel ik ook in dat heil? Is dat erg? Het gaat er wel om dat we dat gaan ontdekken voor ons. Met de ogen van het geloof. Misschien vindt u het allemaal een beetje ongemakkelijk in onze tekst, wat onrustig makend. Maar als dan het woord op u aankomt op deze donderdagmorgen, dan is dat toch niet met slechte bedoelingen. Is er iemand vanmorgen in de kerk die kan zeggen, de Heere komt met zijn woord op me aan en het is met slechte bedoelingen? Zou u dat durven zeggen of durven denken? Zou het ook op deze hemelvaartsdag niet zijn om u met al uw levensnood aan de voeten van deze hoge priester te brengen? En al zou u dan vanmorgen moeten zeggen dat u hem niet kent en dat hij een vreemde voor u is, mag u dan niet roepen tot hem? Mag u dan geen beroep doen op zijn genade, op de rijkdom van zijn ontferming? Hemelvaart is een duidelijk, onomstotelijk bewijs van de liefde en de trouw en de genade waarmee hij eerst werkte op de aarde en nu zit in de hemel. Kan dat u dan niet raken en in beweging brengen? Gemeente, ik smeek u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Ik zou denken, als hij zo voor God verschijnt, deze hoge priester, dat dan de zaak van al de zijnen er wel erg goed voor staat. Ook in 2017. Hoe hard de aanvechtingen ook kunnen zijn. En hoe venijnig de aanvallen van de duivel ook kunnen zijn. Hij verschijnt daarboven ten goede. En hij komt weer ten goede van allen. Die hem alleen overhouden tot behoud. En daarom komen koningskinderen thuis. Bij God, in het Vaderhuis. Amen. Zingen wij gemeente Psalm 110, het vierde en het zevende vers. Psalm 110, vers 4. U heeft de Heer wien nooit berouwd gezworen. En ook vers 7. Hij zal op weg eens drinken uit de beken. Psalm 110, vers 4 en 7. Gemeente, laten wij nu samen danken en bidden. Hier aan het einde van deze dienst zeggen wij uw grote naam, Moeder, dank. Door uw goedheid mochten wij vanmorgen hier samen zijn. Mocht uw woord geopend worden en de prediking van uw woord uitgaan. En wij bidden van u, Heere, laat het ons tot zegen zijn. Door de genade van de Heilige Geest, geef dat de vrucht van uw werk, o Heer Jezus Christus, van u die de grote hoge priester bent, dat de vrucht van uw werk ook in het midden van deze gemeente uitgedeeld wordt. In onze gezinnen, bij degenen die alleen hun weg gaan, gedenk ieder van ons, Heer, u kent ons in de omstandigheden waarin wij verkeren. En wilt u het ons doen weten, door de kracht van uw woord en van uw Heilige Geest, dat in u, o Heer Jezus Christus, het eeuwige heil is. En dat uw bloed meer is dan alle goud en zilver van de wereld. En dat uw voorbeden rijker is dan alle schatten van deze tijd. Wilt u zo geven dat wij uw zegen ontvangen ook verder deze dag? Wilt u ons zegen, Heere, ook wanneer wij mogen toeleven naar de zondag die weer dichterbij komt? En wij bidden van u, ontferm u over heel de gemeente, geef u zegen. En wilt u geven dat uw woord de gemeente zal opbouwen. Als een onwankelbaar fundament dat door uw eigen hand is gelegd en dat bestaat tot in eeuwigheid. Aanvaard onze dank en hoor ons gebed om Christus wil. Amen. Zingen wij in gemeente ten slotte uit Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtigst werk zijn 10 en 10 × 1000 sterk. Psalm 68, het 9e vers. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.